Geliefde gemeente, kan God alles? Wat denken de kinderen? Kan God alles? Dat heb je al wel geleerd, denk ik, hè? God kan alles. Maar dan kun je ook moeilijke vragen krijgen. Kan God een vierkante cirkel maken? Hij zou zeggen, ja, als God alles kan, kan hij dat ook. Maar toch is dat niet zo, want dat is tegenstrijdig. God kan geen tegenstrijdige dingen. Kan God anders worden dan dat hij is? Nee, dat kan God ook niet. Kan God ergens uit dit heelal, ergens een hoekje van het heelal, kan die daar weggaan? Dat daar geen God is. Dat kan God ook niet. Waarom kan God dat niet? Nou, dat is strijdig met wie hij is. God kan alles wat bij God past. Van de dingen die bij God passen, kun je zeggen, daar kan hij alles. Dan is er nooit iets waarvan hij zegt, nee, dat kan ik niet. Maar de dingen die tegen God ingaan, die kan God niet. Je kunt ook zeggen, God kan alles wat hij wil. Wij hebben wel eens iets dat we zouden willen, maar we kunnen het niet. God heeft dat nooit. Alles wat hij wil, dat kan hij ook. Alles wat past bij zijn wezen, dat kan hij ook. Maar wat tegen hem ingaat en wat hij niet wil, dat kan hij ook niet. En in de tekst van vanmiddag staat één van de dingen die hij niet kan. God kan niet liegen. God kan niet liegen. Dat lezen we in Titus 1 vers 2. Die woorden, die vormen de kern van de tekst voor de preek van deze middag. De preek gaat over heel Titus 1. Het is nu vakantietijd. En ik dacht in de tijd dat sommige gezinnen weggaan, dan dit gezin, dan dat gezin, is het goed om de catechismusprediking even te pauzeren, totdat de zomervakantie voorbij is. En in die tijd behandelen we dan het Bijbelboek Titus in de leerdiensten. En begint nu bij Titus 1. En Titus 1 behandelen we dan in zijn geheel. Maar natuurlijk niet alles wat erin staat. Dan zou dat veel te veel zijn. Behandelen dat vanuit deze woorden. Die we dus lezen in Titus 1 vers 2. God die niet liegen kan. Drie gedachten. Gods trouw. Onze trouw en onze ontrouw. God die niet liegen kan. Gods trouw. Dat is het gedeelte tot en met vers 4. Onze trouw. Vers 5 tot en met 9. En dan onze ontrouw. Vers 10 tot en met 16. En u hoort dan in die drie punten steeds het woord trouw. En dat heeft hiermee te maken. In de grondtekst van dit hoofdstuk komen vaak het woord tegen dat je kunt vertalen met trouw. En dat je ook kunt vertalen met geloof. Bijvoorbeeld in vers 3 naar het algemeen geloof. Maar op diverse plekken. Er staat het woordje trouw of het woordje geloof. En dat gaat een beetje als een rode draad door dit hoofdstuk heen. En niet alleen dat positieve woord, maar ook andersom. Het woord liegen. Of het woord verloochenen. Dus in dit hoofdstuk zie je als een rode draad er doorheen de tegenstelling tussen de waarheid en de leugen. De trouw en de ontrouw. God kan niet liegen. Daarom het eerste punt. Gods trouw. Het is opmerkelijk hè, dat Paulus, als hij dit hoofdstuk begint, over God juist dit woord gebruikt. Hij zou heel veel meer dingen van God kunnen zeggen. Dat God heilig is. Dat God genadig is. Dat God zijn zoon gegeven heeft. Hij zou ontzettend veel van God kunnen zeggen. Dat doet hij ook. Maar direct aan het woordje God verbindt hij dus dit. God is die God die niet liegen kan. Alles wat God zegt is waar. Alles wat God zegt is waar. God heeft nog nooit één leugen gesproken. Dat geldt voor de hele Bijbel. De hele Bijbel is het woord van God en op elke bladzijde spreekt God. En alles wat er in de Bijbel staat is waar. Maar God heeft ook wel dingen gesproken die niet in de Bijbel staan. God heeft tegen Adam gesproken, heeft tegen Abraham gesproken en tegen Noach en noem al die mensen maar op. En lang niet alles wat hij tegen hen gesproken heeft staat in de Bijbel. Maar wel alles wat hij gesproken heeft is waar. God spreekt nog. God spreekt ook tegen zijn engelen. God spreekt nog in het hart van zijn kinderen. God spreekt ook met daden in het wereldgebeuren. Nooit één leugen. Dat is belangrijk om dat algemeen te beleiden. Er zijn allerlei mensen die zeggen dat er dingen in de Bijbel staan die niet kloppen. Of dat God geen goede God is. Of dat het met de wereld nooit goed kan gaan. Die betwijfelen of de wederkomst wel komt. Of dat er wel een hemel en een hel is. Of dat Israël wel het volk van God is. Noem maar op. Er wordt aan allerlei dingen getwijfeld. En dan is het zo belangrijk om te zeggen dat kan niet. Het kan niet dat God het volk Israël verstoten heeft, want het woord van God is waar. Het kan niet zo zijn dat de Heer Jezus nooit terugkomt, want God heeft beloofd dat Jezus terugkomt. Het kan niet zo zijn dat dat vers in de Bijbel niet klopt, want God spreekt de waarheid. Dan kunnen wij het wel niet begrijpen. Dan kunnen wij het wel niet overzien. Maar het blijft wel waar. God spreekt altijd over alle dingen de waarheid. Maar Paulus zegt dat hier vooral over één ding. Vers 2 begint met deze woorden. In de hopen des eeuwige levens. En daaraan verbonden is de kennis der waarheid. Van die twee dingen zegt Paulus, dat hoort bij mijn ambt. Paulus is geroepen als apostel. En hij heeft gepreekt, zo heel het Romeinse Rijk door. En hij schrijft dan aan al die gemeenten en ook aan die personen. Telkens weer dat hij een apostel is van God, van de Vader en van Jezus Christus. En hij zegt dat ik een apostel ben, dat ik geroepen ben om te preken. Dat betekent dat ik niet zomaar wat kan vertellen. Maar ook dat ik niet zomaar wat hoef te vertellen. Hij kan spreken woorden van waarheid en woorden van hoop. Alles wat Paulus zegt staat in dat licht. Alles wat Paulus doet ook. Altijd voelt hij zich geroepen om de waarheid te gaan vertellen tegen alle mensen. En als hij dan de waarheid vertelt, dan zegt hij niet: de waarheid is hard. Punt. Dat voelt wel eens zo. Er zit wel een harde kant aan de waarheid. Toen Paulus ging preken, waren telkens weer mensen die net als tegen de Heer Jezus zeiden: deze reden is hard. Nou, zo'n preek wil ik niet luisteren. Want dan had Paulus het over de afgoden die ze moesten wegdoen. Of dan had Paulus het over het ongeloof dat ze de Heer Jezus verwierpen. Wat vreselijk was. En dan zeiden mensen, nou daar erger ik me aan. Die Paulus, die gaat maar tegen ons in. Die wil helemaal geen leuke verhaaltjes vertellen. Die zegt allemaal dingen die wij niet fijn vinden. En dan dachten ze, de waarheid is hard. En dan zou je kunnen denken, nou Paulus, waarom wil je zo graag preken? Heb je zo'n karakter? Dat je een beetje wil clearen. Mensen lastig wil vallen. Heb je er plezier in? Als mensen zich ergeren. Wel nee, zegt Paulus. Dat is niet de reden waarom ik preek. Net als een dokter. Of een tandarts. Laten we die tandarts nemen. Er zijn mensen die zijn bang voor de tandarts. Zeg tandarts. Vind je dat niet een beetje onverstandig? Er zijn heel veel kinderen op Urk bang voor je. Doe het in het vervolg een beetje anders. Je moet niet meer gaan zitten boren en zo. Daar moet je gewoon mee stoppen. Dan gaan kinderen je weer leuk vinden. Je wil toch niet dat allemaal kinderen bang voor je zijn? Hij zegt, die tandarts, dat kan niet anders. Als ik niet ga boren of andere dingen doen die er een beetje op lijken, dan krijgen ze nooit gezonde tanden. Dus ik moet wel. Ik ga niet onaardig zijn omdat ik een hekel heb aan kinderen. Maar omdat ik hou van goede kiezen en tanden. Daarom ja, moet ik soms dingen doen waar ze een beetje bangig voor zijn. Kan niet anders. Dat zegt Paulus ook. Het gaat mij er niet om dat mensen zich ergeren, maar ik moet iets vertellen, hè. Van ja, wat niet goed gaat, om te vertellen wat er wel goed is. Ik moet ze vertellen dat het nu niet goed gaat, dat zonde bestraft wordt en dat de dood komt en dat het te maken heeft met het boosaard. Dat moet ik allemaal vertellen, hè? Om ze de weg te kunnen wijzen. En omdat ik ze de weg wil wijzen, kan ik het toch volhouden. Met liefde preekte Paulus ook harde woorden. Met liefde voor God. En met liefde voor die mensen. Altijd weer als je tegen mensen ging preken, dan was dat omdat hij voelde, ik heb iets te vertellen wat ze nodig hebben. En dat hebben ze misschien niet in de gaten. En dat willen ze misschien niet direct horen. Maar ze hebben het zo nodig. En het is zo goed voor ze. Het is het enige wat echt goed is voor alle mensen op deze wereld. Alle mensen zijn verloren als ze dit niet horen. Maar ze zijn gered als ze dit mogen kennen. Vandaar die woorden in vers 2. In de hopen des eeuwige levens. Zo preekt Paulus. Paulus preekte altijd in de hoop op het eeuwige leven. Toen ik nog niet lang predikant was, had ik een begrafenis geleid en toen heb ik die woorden ook aangehaald. Dat was omdat die stonden op de rouwkaart. En na de tijd zegt een vrouw tegen me, nu snap ik het pas. Toen ik die kaart las, toen vond ik dat eigenlijk een beetje negatief. Die vrouw mocht de Heer Jezus kennen, maar toen had de familie op de rouwkaart gezet, ze is gestorven in de hopen des eeuwige levens. En die vrouw die had gedacht, ja dat is ook wat. Dan mag ze de Heer Jezus kennen en dan is dit het enige wat ze ervan zeggen. Ja, we hopen dat ze het eeuwige leven heeft. Maar toen had ik de begrafenis geleid en toen zei ze, nu snap ik het pas. Dat betekent niet, nou ja, we hopen er maar het beste van. Maar dat betekent, ze is gestorven met hoop. Op een Bijbelse manier. Ze had hoop op het eeuwige leven. En Bijbels gezien is dat niet vaag. Maar is dat zeker. In de hoop op het eeuwige leven. Dat betekent met de zekerheid dat straks het eeuwige leven komt. In de Bijbel is hoop geen onzekerheid, maar een zekerheid. Een zekerheid van wat komt. De hoop gaat altijd over de toekomst. Maar deze hoop is dan een zekere hoop. Terwijl heel veel mensen een onzekere hoop hebben. Die kijken naar de toekomst en denken, ja ik weet ook niet wat er komt. Of die zien misschien soms wel een donker zwart gat. En Paulus zegt, zo hoef ik niet te preken. Niet onzeker. Maar ik mag preken met zekerheid. In de hoop van het eeuwige leven. Nou, maar hoe weet je dat zo zeker? Hoe kun je nou ooit zeker weten dat het eeuwige leven komt? Hoe kunnen we ooit zeker weten wat er na de dood komt, terwijl nog nooit iemand teruggekomen is om dat te vertellen? Hoe kun je nou ooit zeker weten? Al mag je al zeker weten dat er een hemel is. Maar hoe kun je dan ooit zeker weten dat jij in de hemel komt? Ken je misschien ook wel je eigen hart. En je hoort het ook van andere mensen. Alsof jij het zeker weet. Alsof jullie de waarheid in pacht hebben. Alsof jullie wel al een keer daar geweest zijn. En het bewijs in handen hebben. Je kunt het niet weten. Wel, zegt Paulus, je kunt het wel weten. Paulus, ben jij dan meer dan een ander? Nee, Paulus niet. Maar God. God kan niet liegen. En als God zegt dat er eeuwig leven is, dan is er eeuwig leven. En als God in mijn leven zegt dat ik eeuwig leven heb, dan heb ik het eeuwige leven. Daar hoef ik niet hoogmoedig voor te zijn en zelfverzekerd. Maar het gaat er maar om dat ik God geloof. God kan niet liegen. God speelt geen spelletje. God praat niet maar wat onzeker en zegt, ja, het zou misschien kunnen. Als het niet waar is, dat je het zeker kunt weten, dan is de hele Bijbel niet waar. Er zijn wel christenen die ook die gedachte hebben. Ja, echt zeker weten. Echt zeker weten, dat kan natuurlijk nooit. Maar dan moeten ze de Bijbel aan de kant schuiven. Ik heb best eigenlijk wel vaak op huisbezoek dat soort opmerkingen gehoord. Soms, mensen voor wie het wel echt een serieuze zaak is, maar die heel twijfelmoedig zijn of die een hele bagage bij zich hebben en denken, ja, die worstelen ermee, ik zou het wel zeker willen weten, maar ik kan het niet zeker weten. Maar ook, ik denk vaker nog, mensen die er helemaal niet zo mee bezig zijn. En ze zijn er niet zo mee bezig, omdat ze denken, ja, je kunt het toch niet zeker weten. Ja, dominee, je kunt praten wat u wilt, maar je kunt het niet zeker weten. Niemand kan het zeker weten. Ja, maar die mocht toch ervan getuigen. Ja, die kan praten wat hij wil, maar die kan zich wel aangepraat hebben. Maar als je zo gaat praten, dan zeg je niks over de waarheid. Dan laat je alleen maar het ongeloof van je eigen hart zien. En dus als je het gevoel hebt, ik weet het niet zeker, of ik weet het zelfs helemaal niet, dus kan een ander het ook niet zeker weten, hè? Dan ga je alleen maar af op je eigen oordeel. En dan ga je niet af op Gods woord. God kan niet liegen. En wat doet God? God belooft het eeuwige leven. En God die zegt dus niet, ik geef aan sommige mensen het eeuwige leven, maar wie dat zijn, nou dat moet je uiteindelijk nog maar afwachten. Ik zal wel af en toe je de indruk geven dat je het misschien krijgt, maar of het echt zo is, ja, dat ga ik je niet vertellen. Of aan de andere kant, ja, je kunt dan wel denken dat het niet goed zit, maar misschien valt het mee. Misschien kun je uiteindelijk toch wel, nou ja, eigenlijk zonder dat je de Heer Jezus echt kende. Maar misschien heb je dan toch een meevaller en word je uiteindelijk toch zalig. Nee, God houdt ons niet voor de gek. God kan niet liegen. Hij liegt niet over het oordeel. Dus je moet niet denken dat je buiten de Heer Jezus misschien straks toch nog een meevaller hebt. En dat God de handen over zijn hart strijkt en zegt overuit, doe maar. God liegt niet over het oordeel. Maar God liegt ook niet over de zaligheid. Dat kan hij niet. Ja, maar goed, kijk dan. Dan weet ik wel zeker dat er dat eeuwige leven is. Er is een hemel en er is een hel, dat weet ik dan wel. Maar of het nou voor mij is, dat kun je niet zeker weten. Is dat wat de Bijbel zegt? Heeft Paulus daarvan getuigd? Dat hij het eigenlijk toch niet zeker wist? Dat hij gezegd heeft, nou ja, ik heb wel veel gepreekt, maar uiteindelijk moet ik nog maar afwachten of ik in de hemel kom. Nee. Ik weet en ik ben verzekerd, heeft hij gezegd. En heeft hij dan gezegd, ja dat is voor mij. Want ik ben een apostel. Ik doe zoveel voor de Heer Jezus. Dus als je nou echt zo'n ijverige apostel bent en zoveel preekt, kijk, dan kun je het zeker weten. Maar een ander niet. Wel nee. Telkens weer zegt Paulus, het is niet alleen voor mij, maar voor allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad. In allerlei toonaren. Iedereen die hetzelfde geloof als Paulus heeft, mag diezelfde zekerheid hebben. Ja, maar hoe dan? Hoe kom je dan aan die zekerheid? Hoe leef je dan in die zekerheid? Als we verder lezen, vers 2, daar zien we dit staan. Hij heeft het beloofd voor de tijden der eeuwen en geopenbaard te zijner tijd. Daar bedoelt Paulus dit mee. Voordat de Heer Jezus kwam, is er al geprofeteerd over die zaligmaker. Er is er al geprofeteerd over dat eeuwige leven. En toen kwam de Heer Jezus. En toen is het uitgekomen. Al die beloften van vroeger zijn uitgekomen. Maar hij verbindt er direct iets aan. Vers 3. Het woord door de prediking die mij toebetrouwd is. Hoe die zin ook vanuit het Grieks precies loopt, dat is een beetje onduidelijk. Maar de bedoeling ervan is wel duidelijk. Hij zegt, als God het openbaart, als God het bekend maakt, dan doet hij dat door zijn woord. Ook al zijn wij nu niet meer bij het kruis van de Heer Jezus. Al staan we niet bij het graf van de Heer Jezus. In het woord maakt God dat eeuwige leven bekend. En dat woord, daar predikt Paulus van. En daarvan geeft hij Titus opdracht om te preken. En Timotheus en Philemon en Lucas en Silvanus en al die andere medewerkers. Prediken. Predik het woord. Houd aan, tijdig en ontijdig. In dat woord. Wat wordt daar gezegd? Nou, er wordt heel veel gezegd. Maar Paulus zegt in dat woord, daar klinkt de hopen des eeuwige levens. In de Bijbel. En in elke preek, daar klinkt door dat er echte hoop is. In plaats van de valse hoop van deze wereld. Daar klinkt door dat er zaligheid is weggelegd voor allen die de Heere vrezen. En dat woord, dat is nu wat de Heere naar voren schuift als hij zegt, ik kan niet liegen. Het evangelie gaat uit. En God belooft de zaligheid. Hij belooft die zaligheid in zijn Zoon. En hij zegt dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Een ieder. Die gelooft, zal niet verloren gaan. Zo laat hij de prediking uitgaan. Hij laat Christus bij u brengen. Hij schuift als het ware een blad papier met zijn belofte voor u op tafel. En hij zegt, lees je het? Lees je wat er staat? Ik beloof de zaligheid aan ieder die in Christus gelooft. Dat is mooi. Dat is troostrijk. Maar ja. Wat kan ik daarmee? Nou, het ongeloof kan er niks mee. En dan zou je er een mooi lied over kunnen zingen. Maar je kunt er nog steeds niks mee als je in ongeloof blijft steken. Het ongeloof dat zegt, ja, ik moet het nog maar bezien. Ik moet nog maar bezien of ik dat wel nodig heb. Want misschien ben ik zo eigenlijk ook wel goed genoeg. Of misschien als ik nog een beetje beter mijn best doe, ben ik ook wel goed genoeg. Heb ik de Heer Jezus niet nodig? Het ongeloof kan ook zeggen, ja, Het staat er wel, maar dat is niet voor mij. En dat klinkt heel nederig. Denk, ik ben ook maar ik, hè. Waarom zou God het voor mij bedoelen? Ja, maar dan weet je dus beter dan God. Dan denk je dat je nederig bent, maar je bent heel hoogmoedig. Want God zegt, het is voor u, en u zegt, nou dat moet ik nog maar bekijken. Het ongeloof, dat schuift dat woord van God zomaar aan de kant. Of het ongeloof zegt, ja, eeuwig leven. Of dat nou de moeite waard is, dat weet ik ook niet. Ik zoek het eigenlijk liever in het tijdelijke leven. Zie, dat ongeloof heeft allerlei gestalten. Maar het doet uiteindelijk hetzelfde. Het houdt de Heer Jezus buiten de deur en het zegt, ik geloof mijn eigen hart wel, maar Gods woord geloof ik niet. Dat zou je zo niet zeggen. Als ik het aan u vraag, gelooft u dat de Bijbel waar is? Ik denk dat iedereen dan zegt, ja, natuurlijk geloven we dat. Kijk, je hebt wel allerlei vrijzinnige kerken, daar zetten ze vraagtekens bij, maar dat doen wij niet. En als ik dan vraag, gelooft u dat u naar de hemel gaat? Dan zeg een heleboel, ja, nee, maar dat niet. Maar dan geloof je dus niet de Bijbel. Ja, maar ik geloof het wel met mijn verstand. Maar op zich, aan de ene kant wil ik dat wel geloven. Ik snap wel, zo herken ik dat ook wel, dat je denkt, ja, met mijn verstand. Ik ben het er wel mee eens. En als iemand anders zegt, joh, deze Bijbeltekst klopt niet, dan zeg ik, wat ben jij voor een ketter? Alles wat er in de Bijbel staat is toch waar? Maar ja, ik denk dan dat ik het geloof, maar ik geloof het toch niet. Want ik zet er toch vraagtekens bij. Als ik niet buig voor dat woord. Als je geen haast maakt om het oordeel te ontvluchten, dan geloof je niet dat het oordeel echt is. Als je niet alles loslaat om op de Heer Jezus alleen te vertrouwen, dan geloof je dus niet dat wat de Heer over zijn Zoon zegt waar is. Als je niet verlangt naar het eeuwige leven, dan geloof je dus niet wat daarover in de Bijbel staat waar is. God kan niet liegen. Alles wat Hij beloofd heeft is waar. En als je dan gaat voelen, gaat beseffen dat je het nodig hebt. Dat je niet zonder kunt. En je denkt, ja maar mag ik het wel? Mag ik wel geloven? Zou God mij wel bedoelen? Dan moet je ophouden met kijken naar je eigen waardigheid. Of je zelf wel oprecht genoeg bent. Of God jou wel genoeg de moeite waard vindt. Daar moet je niet op letten. Zolang als je op jezelf blijft letten, blijf je ook in jezelf hangen. Maar Paulus, die zegt het hier, die zegt het eigenlijk in elke preek. God kan niet liegen. Let eens op God. Als je hoort wat God zegt, dan kun je niet anders. Als je echt ernstig neemt wat hij zegt, dan kun je niet anders. Dan vluchten. Wegvluchten bij de zonde die zo lelijk is. Wegvluchten bij Gods toorn die zo ernstig is. Maar ook toevluchten naar Christus die zo gewillig is. Je toevertrouwen aan dat woord wat zo zeker is. Als je vinger mag leggen bij dat woord en je vastklemt aan dat woord, dan hoef je niet te denken dat het uiteindelijk toch nog mis kan gaan. Dat het uiteindelijk toch nog te horen krijgt. Nee, je hebt je vergist. Met dat woord kon je het niet doen. Dat was niet genoeg. Die belofte waar je aan vastklemde, die was niet voor jou. Die was voor je buurman. God kan niet liegen. God meent ieder woord wat hij zegt. Ja, voor een ander. Nee. Paulus zegt in Romeinen 3. Dat zegt hij daar over het aanwijzen van de zonde. Maar dat geldt dan ook over alles. Dat wat de wet zegt. Dat hij dat zegt tegen degene die onder de wet zijn. Paulus zegt dus. Elk woord in de Bijbel. Dat krijg je daar toe. We krijgen allemaal de hele Bijbel. En God die zegt niet sorry, die bladzijde was voor een ander bedoeld. Of je dacht wel dat je met die belofte naar de Heer Jezus toe kon, maar dat kon toch niet.
Want je bent eigenlijk die tekst op de andere bladzijde vergeten. En dan kon je uitzien, nee, het was toch niet voor jou. God meent wat hij zegt. Want God kan niet liegen. Zo wij ontrouw zijn, hoe ontrouw ook, God blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dat is het eerste. Gods trouw. Onze trouw.
Paulus heeft gepreekt op allerlei plaatsen. Hij ging van plaats naar plaats en soms bleef hij ergens een jaar, 2 jaar. In Efeze bijna 3 jaar, maar langer niet. Dan ging hij weer. Maar wat moest er dan komen van die gemeente? Hoe ging dat nou verder? Nou, daarom stelde Paulus overal zijn knechten aan. Titus, Timotheus. Die laat hij dan ergens achter. Hij zegt, willen jullie nu verder voor deze gemeente zorgen? En dan moeten die mannen ook toegerust worden. Zodat het ordelijk gaat en dat ze trouw blijven aan de leer. En dan moeten ze ook zorgen dat er ouderlingen ingesteld worden. Aangesteld. En diakenen. We lezen dat ook in 1 Timotheüs 3. En ook in dit hoofdstuk. En Paulus zegt, om te zorgen dat het woord doorgaat, komen er dus ouderlingen. En nu gaat het hier mij vanmiddag niet over het ambt van ouderling. Maar ik wil er iets van noemen waar deze mannen aan moesten voldoen. Paulus noemt een heleboel eigenschappen. Men zou kunnen zeggen, de kern daarvan is trouw of oprechtheid. Dat zien we al in vers 3. Titus, mijn oprechte zoon. En dan in vers 6, indien iemand onberispelijk is. Vers 9, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is. En als je naar die eigenschappen kijkt die er in vers 7 en 8 staat, dan zie je ook, het moet met elkaar kloppen. De leer moet passen bij het leven. Laat ik er 2 dingen even uithalen om dat te illustreren. In vers 6, daar staat, het moet iemand zijn die gelovige kinderen heeft. Waarom dat? En kun je dat dan weten? Nou, het gaat er niet om dat de gemeente of dat Titus dan moet kijken in het hart van de kinderen van een gemeentelid om te kijken, oh ja, al die kinderen zijn gelovig, dus die kan ouderling worden. Maar het gaat erom dat die man in eigen gezin voorgaat in de dienst van de Heere. Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Het kan niet zijn dat hij zijn eigen kinderen vrijlaat. En dan komt hij in de gemeente als ouderling en dan gaat hij in één keer zeggen, je moet luisteren naar het woord van God. Dat zou tegenstrijdig zijn. Een ouderling die in de gemeente het woord van God uitdraagt, die moet ook in het eigen gezin het woord van God uitdragen. Een ouderling die in de gemeente tegen de mensen zegt, jullie moeten de Heere leren kennen. Het kan niet zo zijn dat hij tegen zijn eigen kinderen zegt, nou ja, het maakt niet zoveel uit. Dat moet bij elkaar kloppen. Hij moet thuis dezelfde zijn als in de gemeente. En een woord uit vers 7 dat ik er even uithaal. Geen vuil gewin zoeken. Dat betekent dat hij graag winst wil maken. Graag veel geld vangt. En dat hij daarvoor ook beslissingen neemt die tegen zijn geweten ingaan. Dus dan heeft hij principes. Maar die principes die worden op een zijspoor gezet als het om geld gaat. Nee, zegt Paulus, dan kan iemand geen ouderling zijn. En je moet ook zeggen, dan kan iemand geen christen zijn. Een christen, die is iemand uit één stuk. Die principes, die gelden altijd. of ze nou geld kosten of niet. Een christen is oprecht en getrouw en waarachtig. En waarom is dat nu zo belangrijk? Omdat God getrouw is. En een christen, en zeker een ouderling, die is eigenlijk een soort reclamebord van God. En als nou mensen naar christenen kijken en ze zeggen, hey, maar dat klopt iets niet, hè. Zondags vroom en door de week dreesman. Zitten vooraan in de kerk, maar je moet geen handel met ze doen. Als ze dat bij christenen zien, zeker als ze dat er bij ouderlingen zien, dan gaan ze denken, ja, maar dan zal die God ook wel zo zijn. Die Bijbel, dat is mooi. Er staan allemaal mooie dingen in. Maar als je nou God zelf bekijkt, dan is dat zo mooi niet. Dan gaan mensen ook God wantrouwen. Dat God mooi kan praten, maar een lelijk hart heeft. Een christen die verlangt te zijn zoals zijn God. God is getrouw. En dan zoek je getrouwheid, oprechtheid. Zoals we Psalm 15 gezongen hebben. Wie kan verkeren in uw tent? Bij God die oprecht is, bij God die waarachtig is. Wie die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken. En die waarheid in zijn hart blijft spreken. Die, alleen die kan bij God komen, want alleen die past bij God. Nou, wie is dat nou? Je hebt mensen die hebben een oprecht karakter. En je hebt andere mensen die zijn een beetje wat meer stiekem. Is dat het verschil? Nou, u voelt al aan als ik die vraag stel, dat verschil is het niet. Want ook mensen die op zich wel een oprecht karakter hebben, die zijn toch onoprecht. Alle mensen zijn leugenachtig als het erop aankomt. Hoe word je nou oprecht? Dat zie je heel mooi in Psalm 32. Psalm 32 eindigt met deze woorden. Zing vrolijk, gij oprechten van hart. Wie zijn die oprechten van hart? Die zijn oprecht gemaakt. Oprecht gemaakt in de eerste plaats over hun eigen zonden. Je moet niet denken dat je oprecht kunt zijn in je wandel als je niet oprecht bent over je zonden. Als je zonde verbergt. Verberg tegenover God. Verberg tegenover je naaste. Misschien zelfs verberg tegenover jezelf, dat je het niet aan wilt. Als je die zonde verbergt, moet je niet denken dat je ooit oprecht kunt zijn. Dan draag je een geheim bij je. En dat geheim dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk een onbetrouwbaar iemand bent. Hoe nodig is het dat dat doorbroken wordt? Mijn zonde bedekte ik niet. En ik zei, ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen. Dat kost wat. Je hart blootleggen voor God. Dan moet je dus ook de Heere naar binnen laten kijken. Als je geconfronteerd wordt met God, dan ga je voelen, het heeft helemaal geen zin om het te verstoppen, want hij zag het al aan. Als je ziet dat God doorziet tot het diepst van je hart, de diepste motieven en de dingen die nog nooit iemand gezien had. Als je ziet dat God het ziet. Als je dat echt op je in laat werken door de werking van de geest. Omdat je het woord gaat horen. En dat het woord binnenslaat. Dan gaat het hart naar God open. Waarom zou je het niet belijden? Als God het toch al weet. Voor hem is het geen verrassing. Maar je moet wel bloot komen te liggen voor hem. Oprecht. Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. En dan staat er dat grote wonder. Gij naamt die gunstig weg. Het is een dubbel wonder omdat God het is die oprecht maakt.
Dat God het is die je bereid maakt om het te gaan belijden. Terwijl je uit jezelf, net als David, het altijd maar wil verstoppen. En God die geeft genade om oprecht te worden. En diezelfde God die geeft de genade dat hij de zonde wegneemt. En diezelfde God geeft de genade om je een nieuw hart te geven en een nieuw verlangen. Juist omdat je de lelijkheid van de zonde bent gaan zien en gaan haten. Dan wordt het zo je gebed, Heere, laat die zonde toch niet over mij heersen. Maakt u mij oprecht. Maakt u mij passend bij u. Want God is zo zuiver. En Gods trouw is je leven geworden. Is er iets heerlijker voor een verloren zondaar dan dat God trouw is aan zijn belofte? Als je zo teleurgesteld raakt in jezelf, misschien ook wel in anderen. Als je zo de verdiende straf ging zien, zeggen: ik ben zo lelijk, zo leugenachtig. Ik moet verloren gaan. Tenzij daar genade is. En je mocht zien, je mag het zien. Die genade is niet misschien, maar die genade is zo zeker. Hij is waarachtig en getrouw dat hij ons de zonde vergeven. Die trouw van God is het enige houvast voor de verloren zondaar. Als die trouw van God je zo rijk wordt, dan wil je toch ook trouw zijn. Heere, maak mij oprecht. Zoals u oprecht bent, maak mij getrouw. Zoals u getrouw bent. Krijg je ook een afkeer van de ontrouw. Onze laatste gedachte. Onze ontrouw. Want die is er dan wel. Een van de dingen waarvan Paulus zegt dat een opziener die moest doen, was de tegensprekers weerleggen. Staat er in vers 9. En dan zegt hij in vers 10. Want er zijn ook vele ongeregelden. En dan, alles wat daarna komt. Het woord ijdelheidssprekers, wat er dan ook in vers 10 staat, dat zegt eigenlijk ook zoiets. Ijdel. Van buiten is het mooi, maar er zit niks achter. Er klopt geen hart achter. Ijdel als een zeepbel. Van buiten mooi, van binnen waardeloos. In vers 12 en 13 maakt Paulus er eigenlijk een soort grapje van. Hij haalt een seculiere schrijver aan uit Kreta. Dus zijn hun eigen profeet, iemand hun eigen volk, die heeft gezegd, de Kretenzen, dat zijn dus de inwoners van Kreta, die zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Daar is weinig vlijt. En Paulus zegt, ik weet niet zeker of de mensen op Kreta wel eens wat waars gezegd hebben, behalve dit. Dit was ook een Kretens. Maar dit keer heeft hij iets gezegd dat klopt. Toen hij zei, de Kretenzen zijn altijd leugenachtig. Nu bedoelt Paulus natuurlijk niet om te zeggen, de inwoners van Kreta zijn een stuk slechter dan anderen. Hij bedoelt alleen maar om te zeggen, hier, de plaats waar Titus werkt, Kreta, daar heeft zelfs iemand uit de heidenen het gezegd. Hoeveel te meer, als je het in het licht ziet van het woord van God. Leugenachtig, bereid, geneigd om bij God vandaan te gaan, om de dingen te draaien naar je eigen zin. Vers 14 zegt, van de waarheid afkeren. Vers 16, zij belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met de werken. Dus in allerlei toonaarden zegt Paulus hoe het nou is met dwaalleraars. Maar eigenlijk hoe alle mensen geneigd zijn om te doen. Niet naar God luisteren en niet met God leven. Waarom is dat zo erg? Het
het ene punt is, als je het vergelijkt met punt 2, waarom is nou de trouw zo belangrijk? Omdat dat past bij God. Waarom is dan ontrouw zo erg? Omdat dat niet past bij God. Maar je kunt nog iets verder doortrekken. En dan denken we ook even aan deze tijd waar heel veel mensen zeggen, ja, maar de Bijbel die klopt niet helemaal. Er staat wel dat de wereld in 6 dagen geschapen is, maar dat kan niet waar zijn, want de wetenschap die zegt iets anders. Of, er staat wel in de Bijbel dat de vrouw niet in het ambt kan, maar dat is niet meer van deze tijd. Of er staat wel dat mannen niet met elkaar mogen trouwen, maar dat moet je anders lezen. Of, weer een beetje een andere manier. Er staat wel dat je komen mag tot de Heer Jezus, maar dan moet je wel eerst. Op verschillende manieren kunnen de vraagtekens gezet worden bij wat er in de Bijbel staat. En er zijn mensen die zeggen, nou ja, moet je daar zo moeilijk over doen? Zoals er bijvoorbeeld in een kerk mensen zijn die de vrouw in het ambt willen. Nou ja, dat vind je misschien niet leuk. Maar dan kun je toch even wel nog wel bij elkaar blijven, hè? Dat moet je tolereren. Zeggen, jullie lezen de Bijbel zo, want wij lezen de Bijbel anders, maar dat is allemaal goed. Nou ja, het is niet allemaal even goed, maar het kan wel allemaal. Waarom moet je nou zo moeilijk doen over de vrouw in het ambt? Is het zo erg dan, als er een vrouw vooraan zit? Heb je zo'n hekel aan vrouwen dat dat echt per se niet mag? Nou, dat is het dus het punt niet. Het punt is dat er vraagtekens gezet worden bij de Bijbel. Of dat nou is op punt van man en vrouw, of op punt van schepping en evolutie, dat maakt eigenlijk niet uit. Het gaat erom, zodra er gezegd wordt, je hoeft de Bijbel niet helemaal serieus te nemen, dan zeg je eigenlijk, je hoeft de Bijbel helemaal niet serieus te nemen. Want als God 1 woord liegen kan, kan hij net zo goed 1000 of 1 miljoen woorden liegen. In vers 14... of in vers 13 staat eerst dit. Hebben straf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. En aan de andere kant in vers 14. Die zich van de waarheid afkeren. En bij allebei die woorden hoor je dus, hier spant het om. Houden wij ons aan Gods woord? En geloven wij dat God niet liegen kan? Of wekken wij de indruk dat God een heel klein beetje wel liegen kan? En dat je uiteindelijk toch niet goed weet wat je met dat woord kunt. Dat je uiteindelijk toch zelf moet gaan uitzoeken wat er waar is en wat er niet waar is. Als je 1 bladzijde uit de Bijbel kunt gaan schrappen, dan weet je totaal niet welke bladzijde je misschien nog meer moet gaan schrappen. Maar dat geldt ook persoonlijk. Als je van 1 gebod van God gelooft dat je daar niet zo nauw mee hoeft te nemen. Dat betekent dat je zelf bent gaan kiezen dat je zelf meer gelooft dan God. Als je de dwaalweg ingaat en je eigen ontrouwe hart volgt, dan hecht je geen waarde aan de waarheid van God. Dan ben je verloren. En dan laat je andere mensen ook verdwalen. Onze ontrouw. Die is zo ernstig, omdat ze ons bij God vandaan leidt. Omdat wij in die weg niet meer kunnen vertrouwen op de levende God. Moet je dan helemaal getrouw zijn? Moet je dan helemaal zuiver zijn om te kunnen geloven? Nou, zo bedoel ik het niet. Dat heeft eigenlijk al lang doorgeklonken. Uiteindelijk zijn we in onszelf allemaal ontrouw. En het is juist omdat we zo ontrouw zijn, dat het een zegen is dat God getrouw is. En nog een keer die woorden uit Timotheus. Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij blijft getrouw in zijn bedreigingen, maar ook in zijn beloften. En hoe ontrouw u ook bent, vanmiddag, vanavond, mag u het wagen met de belofte van God. Vanavond mag je komen. En zeggen, Heer, hier ben ik. Ik heb altijd gelogen. Ik ben altijd onoprecht geweest. Onbetrouwbaar. Onwaarachtig. Meer valt er van mij niet te zeggen, maar
Maar daarom moet ik bij u zijn. U bent betrouwbaar. U bent waarachtig. Hier ben ik. Heere, neem mij. En dan zal hij je niet wegsturen. Hij zal ontrouwe zondaren bedekken met zijn trouw. Dus je hoeft nooit te denken dat er een reden is om bij hem vandaan te blijven. Alleen waar het hier om gaat. Als we onze ontrouw gaan projecteren op God. Wij zijn ontrouw, dus God zal ook wel ontrouw zijn. We kunnen met menselijke regels een beetje draaien, kunnen met Gods regels ook wel een beetje sturen. Kunnen met onze eigen verhalen linksom of rechtsom schuiven, kunnen Gods waarheid ook wel aanpassen. Als we dat gaan doen, dan missen we de hele vastheid die in God is. He, dus we moeten niet denken dat God net zo ontrouw is als wij. Maar in onze ontrouw, ons enige houvast vinden in die eeuwige, volkomen trouw van God. God zij waarachtig. Alle mens leugenachtig. Maar een leugenachtig mens, die mag het leven vinden in de waarachtige God. God, die de dood bedreigd heeft aan degene die in een ontrouw blijven. Maar God die het leven beloofd heeft aan ieder die het met hem waagt. En hij die het leven beloofd heeft, dat is die God die niet liegen kan. Amen.